Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 26 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit. Direct of indirect verbonden met auto's. En deze week als gast aan tafel Niall van Leeuwen. Vaste gast aan tafel als redacteur van autorij.nl. Deze keer ook weer Ruben Jason Penders, een van de hoofdredacteuren van autorij.nl. En deze keer als gast Jasper Koek. Hij is PR-manager Benelux van Xpeng. Benelux, dat is een leuk gebied, Jasper. Welkom in de studio. Heb je veel te doen in Luxemburg?
Nou, dat valt nog mee. België en Luxemburg zijn net pas toegevoegd. Dus voornamelijk nog Nederland is mijn focus nu.
Ja. Oké. Nou, we gaan het daar straks uitgebreid over hebben wat jij met dit mooie Chinese merk in Nederland doet. We gaan beginnen eerst met sportwagennieuws. We zitten in dit soort podcasts eigenlijk alleen maar te praten over elektrische auto's de laatste tijd. Want nu gaat het ook weer over sportwagennieuws met een stekker. Niall, ja. Om welke auto's gaat het?
Nou, dat gaat om twee auto's waar de autoliefhebber denk ik heel blij van wordt. Laten we beginnen met de opvolger van de Bugatti Chiron. Dat is toch wel het summum van prestaties en prestige. De opvolger van de Bugatti Chiron is officieel gepresenteerd. En die heet Tourbillon, als ik goed zeg. Tourbillon?
Tourbillon, zo schrijf je het wel, ja.
Ja. Ja. Nee, dat is echt gewoon... Ja, hoe spectaculair wil je het hebben als je die auto ziet? Wel heel herkenbaar, vooral aan de voorkant. Maar wat toch opvalt is dat... Kijk, weet je dat die auto weer nog beter, nog sneller is dan zijn voorganger? Dat is denk ik geen nieuws. Wat wel opvallend is aan deze auto is dat de aandrijflijn is echt compleet anders. We kennen de Bugatti Chiron en diegene die daarvoor zat, hè, de Bugatti Veyron... met een W16 motor met 4 turbo's. Hè. Dat was echt wel een kenmerk van Bugatti. Zeker die W-vorm. Dus eigenlijk 2 V8 motoren aan naast elkaar. Dan met 4 turbo's. In dat rijtje zou je verwachten dat deze Bugatti Tourbillon dat ook heeft. Maar deze aandrijflijn is totaal anders. Het is namelijk een 8,3 liter V16.
Kijk, die kennen we al heel lang niet meer.
Een V16. Dus ja. Dat lijkt me ook een vrij lange motor. Maar in dit geval zonder enige drukvulling. Geen turbo's en geen compressor, niks niet. Dat is wel opvallend. Maar daarentegen wel 3 elektromotoren. Waarvan 2 op de vooras en 1 die de brandstofmotor helpt. Het is dan ook een plug-in hybride. Je moet hem wel opladen met een stekker om het maximale uit die elektromotoren te halen. En alles bij elkaar opgeteld, praat je over 1800 pk.
Echt waar?
1800 pk.
En hoe lang kun je elektrisch rijden dan?
Krankzinnig. Ja. Nou ja, volgens de officiële cijfers ongeveer 60 kilometer. Ja. Dus dat kan. Dat denk ik niet dat er veel Bugatti-eigenaren daar echt gebruik van zullen willen maken. Kijk, die elektrokracht... Die auto heeft, is niet bedoeld om elektrisch te rijden. Het kan wel, maar het gaat om de performance. Kijk, want die elektromotoren die zorgen juist vanaf stilstand voor extra veel trekkracht, waardoor die turbo's niet nodig zijn. Dat is eigenlijk het idee erachter. Nou, om je even een idee te geven, in deze auto accelereer je dus van 0 naar 100, officieel volgens de cijfers, in 2 seconden.
Ja. Van nul... Overleef je dat nog?
Ik denk dat je behoorlijk iets toegedrukt wordt. Ik zal dat 0 naar 200 tijd even overslaan, want die is wel relevant, maar het slaat helemaal nergens op bij deze auto. Van 0 naar 300 in minder dan 10 seconden.
Ja. Ongelooflijk.
Minder dan 25 seconden haalt hij al de 400 en volgens de fabrikant haal je een topsnelheid van 445. Nou ja, dat is natuurlijk onmogelijk. Behalve op een testbaan.
Zijn er nog meer van dit modellen? Van dit soort stekkerauto's die ontzettend snel gaan in de sportwagensector?
Jazeker, ja? Dat zijn er wel meer. Absoluut.
Ja, want je had het nu over die Bugatti, maar volgens mij was er nog een nieuwe.
Er was nog een nieuwe. Ja. Ik was nog niet helemaal klaar, maar ik zal wel een bruggetje maken naar de M5.
Als ik jou laat kletsen, dan hebben we het alleen maar over dit onderwerp, Niall. Dus je moet hem af en toe even afronden.
Ook onthuld sinds onze afgelopen podcast is de nieuwe BMW M5. We wisten al dat hij eraan kwam. Is ook een plug-in hybride inderdaad. En ook in dit geval wordt weer die elektrokracht omgezet in extra performance. Niet zo extreem als bij die Bugatti, moet ik eerlijk toegeven. Maar toch 727 pk en 1000 Nm in een 5-serie. Zorgt toch wel voor bijzonder krachtige prestaties. Ook deze is op alle fronten weer beter. Het is wel een zware auto. Het is geen lichtvoetige auto. Ze zijn wel heel erg zwaar. Maar qua prestaties zeer indrukwekkend. BMW M5 is toch wel het ultieme performance saloon. Wereldwijd heel erg geliefd. Leuk om alvast te verklappen. Deze M5 komt ook als touring. Dus stationwagen. Rond het eind van het jaar. Het laatste over deze auto. Kijk, die Bugatti Tourbillon, die gaat ongeveer 3,6 miljoen euro kosten. Dus echt maar voor enkele weggelegd. Deze nieuwe BMW M5 is een plug-in hybrid met aanzienlijk minder CO2-uitstoot dan zijn voorganger. Nou, we weten allemaal, in Nederland is het BPM gebaseerd op de CO2. Het BPM-bedrag op deze nieuwe M5 is slechts 1300 euro. Dat betekent dat je deze nieuwe M5 al voor een bedrag vanaf slordige 144.000 euro kunt oppikken. En dat is toch wel 30.000 euro minder dan de vorige BMW M5.
Pikant detail, hij is 2.000 euro duurder dan een M4.
Ah,
dus waarom zou je nog een M4 nemen?
Ja.
Nou, bij deze.
Maar je kunt bijvoorbeeld ook een Lotus nemen, Ruben Jason.
Zeker, ja.
Want daar weet jij meer van.
Ja, als je het iets duurzamer wil aanpakken en misschien eigenlijk ook wel iets sneller. Dan moet je een Lotus hebben. En dan gaan we niet eens over snelheid hebben van het rijden, maar van het laden, want daar gebeurde wel iets heel interessants. Als je een snelladende EV wil hebben, moet je tot nu toe dan zijn bij of Porsche, of Hyundai, of Kia, of Tesla. Maar Lotus die gaan ze nu vandoor met een nog hogere laadsnelheid. En ze hebben nu auto's in de stal, de Elettre en de Emeya, die kunnen tot 400 kilowatt laden. Is wel het piekvermogen natuurlijk, dat hou je lang niet altijd en lang niet overal. Want in Nederland kun je eigenlijk bijna overal maximaal tot 350 kilowatt laden. Maar ja, snellere laders die komen er wel binnenkort aan. Maar dat betekent dus dat je echt, ja, in de 20 minuutjes heb je gewoon honderden kilometers weer in je accu zitten. En dat is echt best wel bijzonder, want een paar jaar geleden was je al blij als je Tesla 150 kilowatt kon snel laden. Vonden we dat al waanzinnig. Maar 400 kilowatt is echt bizar. Je hebt dan ook van die laadkabels nodig die actief gekoeld worden met gewoon water of met vloeistof erin, zodat die kabels niet helemaal doorsmelten. En het staat gewoon binnenkort in de showroom bij Lotus. Onder andere in Houten zit een showroom van Lotus. En dan kun je dus een elektrische auto krijgen die tot 400 kilowatt kan laden.
Maar Jasper, volgens mij was X-Peng ook al heel snel, hè?
Ja, onze G9 die kan 300 kilowatt snel laden. Ja. En dat is een beetje, in de praktijk hou je zelfs nog wat hoger. Dus 322 heb ik ook wel eens voorbij zien komen.
Ja, dat is onze
Maar ook 800 volt, hè? Het zijn allemaal auto's met 800 volt architectuur. En die hebben als een van de eigenschappen dat ze heel snel kunnen laden.
Ja, en dan denken we soms ook nog even over gaan hebben over de G6.
Ook 800 volt.
Ja, en die doet 280 kilowatt,
geloof ik. Ja, 280. Ja,
en daarmee is het eigenlijk de snelst ladende EV in de relatief betaalbare klas, om het zo maar even te zeggen. Dan hebben we het over de Tesla's, de Hyundai's, de Kia's, BMW's en ook nog wat daaronder zit. Ja,
populaire leaseklasse.
Ja, de populaire leaseklasse. Ja. En 280 kilowatt, dat is ook wel een sterk verkooppunt om een X-Peng aan te schaffen wat dat betreft.
Oké. Okay. Ja, ik kap het even af, jongens, want we hebben nog zoveel op tafel liggen. En er staat nog zoveel op de agenda. Want op die agenda heeft Niall het woord pixelauto's gezet. Met een vraagteken. Dus leg maar even toe. Wat zijn pixelauto's,
Niall? Ja, pixelauto. Nee, ik vind het best wel een leuke trend. We kennen het een beetje van Hyundai. Die is meegestart met de Ioniq 5. Nou, dat is een auto die je tegenwoordig best wel vaak op straat ziet. Nou, die achterlichten, dat is natuurlijk LED-achterlichten, maar dat zijn allemaal blokjes. Weet je, dat zijn eigenlijk gewoon pixels. En dat heeft een bepaalde uitstraling. Het is een beetje een combinatie van heel modern, maar ook weer retro. En dat zie je, dat principe zie je dus nu steeds vaker terugkomen. We hebben namelijk recentelijk zijn er twee best wel grappige nieuwe auto's onthuld. Waaronder de Hyundai Inster. Ik noem het dan een pixelauto, want hij heeft dus ook weer van die verlichting. Maar dat geeft hem wel een hele kenmerkende uitstraling mee. Het is een ontzettend guitige auto. Ziet er superleuk uit. Je moet even op autorij kijken. Het is een compacte auto. Beetje, valt een beetje tussen het A en B segment. Minder dan 4 meter lang. Gaat om en nabij de 25.000 euro kosten. Het is wel gewoon een kleine compacte auto. Staat weer net even iets hoger op zijn wielen. Maar goed, deze auto gaat dus een 49 kWh batterij krijgen, waarmee je volgens de test 355 kilometer kunt rijden. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, hè, die auto, de prijs, formaat, een beetje stadsauto, superleuk design. En dan met dit soort specificaties, 49 kWh batterij, 355 kilometer actieradius. Ja, dat klinkt gewoon echt supergoed. Dus eigenlijk gewoon, weet je waar we het al jaren over hebben, dit soort auto's, daar wachten we op. Ja. Wordt betaalbaar, je kan er werkelijk wat mee. En dan komt Hyundai met deze auto die er ook nog gewoon heel tof uitziet.
Ja, en check zeker ook even de video, want we hebben er al in gezeten en omheen gelopen en ook in gelegen. Je kunt namelijk alle stoelen naar beneden doen, ook de achterbank. En collega Bart Oostvogels, dat is 1,85 meter en die past er helemaal in, gestrekt.
Nou, blijkbaar is die nog praktisch ook. Maar het leuke is, behalve die Hyundai Inster, is er dus nog een, nou ja, tussen aanhalingstekens, pixelauto gepresenteerd recentelijk. En dat is de volledig nieuwe Fiat Grande Panda.
Ah, Italiaanse pixels.
Italiaanse pixels. Nee, dit is dus de nieuwe Panda, kan je het denk ik noemen. Hij lijkt er ook wel een beetje op. Hè, op het origineel van uit de jaren 80. Ook deze auto, een beetje hetzelfde principe. Net geen 4 meter lang, staat ietsje hoger op zijn wielen. En ook weer die pixelverlichting. En dat is echt hartstikke leuk om naar te kijken. Ook deze auto komt als volledig elektrisch en als hybride versie op de markt. Hij staat op hetzelfde platform als de Citroën EC3 en verwacht dus dat deze ook weer rond die 25.000 euro, dat is wat je steeds terug leest in persberichten, is een soort psychologische grens wat bepaalt of een auto wel of niet betaalbaar is, hè? Die 25.000. Maar ja, dit is een beetje wat we in de komende maanden op ons af zien komen. Dus zeker even kijken naar de Fiat Grande Panda.
Gaan we doen, maar we gaan eerst even buiten spelen. Want Bart is als razende reporter weer aan het rijden geweest. En hij heeft wel een voorliefde voor een bepaalde auto.
De Lexus LFA heeft in mijn hart al sinds het begin dat de auto verscheen een speciaal plekje. De trouwe luisteraar heeft de LFA dan ook vast al eens gehoord in de rubriek Ode aan, waarin ik mijn autoliefde aan bepaalde auto's verklaar. De Lexus LFA staat hoog in dat lijstje. Een droom voor mij was om in de auto te rijden. En dat is onlangs gelukt.
De start moet indrukken. Oh, en daar komt deze V10 tot leven. Oh, speelt er even een afspeelriedeltje natuurlijk. En deze auto heeft als attractie die atmosferische V10. De enige of de eerste atmosferische V10 uit Japan. Mede ontwikkeld door Yamaha. Het is echt een sensationeel blok. De Redline ligt bij 9000 toeren, het vermogen 560 pk. En een koppel van 480 Nm. Nou, dat geeft wel eigenlijk aan dat dit echt een toerenmachine is. Dus hoe meer toeren je maakt, hoe meer vermogen je krijgt.
Ja, ze zeggen wel eens dat je niet moet rijden in je helden, maar de LFA stelde absoluut niet teleur. Sterker nog, het is een van de beste auto's waarin ik ooit gereden heb. Er staat weer een vinkje op mijn bucketlist.
Ja, daar heeft hij er al een hoop staan trouwens. Dus moet nog een hoop doen, onze Bart. Hij komt straks nog wel even terug in de 30 seconds. Maar eerst ga ik even naar jou, Niall. Want de nieuwe hedendaagse auto's zitten vol met veiligheidssystemen. En er worden tegenwoordig ook steeds meer eisen aangesteld. Hè? Er komt weer wat extra's bij.
Met ingang van 7 juli aanstaande zijn alle nieuwe auto's die in de Europese Unie en in Nederland natuurlijk verkocht worden, alle nieuwe auto's moeten verplicht zijn uitgerust met een reeks veiligheidssystemen. Dat is al langer zo, alleen het wordt steeds uitgebreider, hè, die lijst met verplichte assistentiesystemen. We hebben het over elektronische veiligheidssystemen. Dat is ook een van de redenen waarom een traditionele stadsauto die eigenlijk van de markt zijn verdwenen, want het is niet meer rendabel. Ze worden allemaal veel te duur, omdat ook dit soort verplichte systemen erin zitten. Daar hebben we het bijvoorbeeld over een rijstrookassistent, is verplicht. Maar een actief noodremsysteem. Maar ook bijvoorbeeld een intelligent snelheidsassistent.
En daar is een irritant ding.
Ja, een irritant ding. Daar is ook inderdaad de laatste maanden in de media toch wel een hoop over te doen geweest. Het is namelijk zo dat straks alle nieuwe auto's verplicht zijn om een signaal af te geven als je de maximum gelden dat de snelheid overschrijdt. Dus er zit een systeem in die auto die herkent verkeersborden. Dus als je op de snelweg rijdt, dan ziet dat systeem van, nou, je mag hier 100. Op het moment dat jij 101 km per uur rijdt, dan hoor je dus een waarschuwingstoon.
En dat kun je niet uitschakelen?
Nou, dat kun je dus wel uitschakelen. Maar onderdeel van het hele verplichte pakket is dat je iedere keer als je de motor start, opnieuw start, dat al die systemen weer aanstaan. Dus je kunt er niet, je kunt hem
niet
zeg maar,
standaard
jouw instelling
uitzetten.
Kun je niet onthouden. Dus als jij alles uitschakelt dan en dan uitstapt en de volgende keer dat je de, weer met de auto wegrijdt, staat alles weer aan. Dus als je dit uit wil schakelen, zul je dat elke keer opnieuw moeten doen.
Maar ik heb er nog wel eens een zekeringetje uitgehaald. Dat helpt ook niet. Maar mag ook niet zeker.
Ik denk dat er in de komende tijd heel veel slimme autoliefhebbers goed gaan onderzoeken hoe je dit soort dingen kunt ontwijken. Ja, dus, ja. Maar goed, bijvoorbeeld ook een black box is ook verplicht. Er was deze week een item op Nieuwsuur dat ging over data-uitwisseling van elektrische, of in ieder geval auto's, naar de fabrikant. En er zijn wat zorgen over. Maar goed, de Europese Unie kiest er ook voor om iedere auto uit te rusten met een, ja, gewoon een zwarte doos, hè, zoals we die ook uit vliegtuigen kennen.
Ja.
Waar ook dus heel veel data in wordt opgeslagen. En dat is gewoon verplicht. Banderscontrolesystemen, zelfs een alcoholslot, vermoeidheidsdetectie. Ja, dat zijn allemaal zaken die nu allemaal verplicht zijn. Ook voor de allerkleinste en goedkoopste auto's.
We komen er ongetwijfeld nog een keer op terug, want het is een zeer actueel onderwerp. Maar we gaan eerst nog eens even keer nog weer naar buiten. Want Ruben Jason, jij hebt ook een Europese introductie meegemaakt, een testrit. Welke was dat?
Ja, ik kom net terug uit Barcelona. We zijn op pad geweest met de Cupra Leon. Over plug-in hybrids gesproken. Die auto die heeft een enorme facelift gekregen. De Cupra Leon kennen de meeste mensen eigenlijk nog gewoon als een Seat Leon. Zo wordt je door heel veel mensen beschouwd. Eigenlijk een beetje neerbuigend, maar dat is het eigenlijk wel. Maar ze hebben nu een enorme facelift gegeven, waardoor het nu ineens op een geheel eigen nieuw Cupra-model lijkt. Voor het eerst. Hij heeft het uiterlijk van de Tavascan nu meegekregen, waardoor hij hem niet meer zou herkennen, ja, als een Seat, maar echt als een Cupra-model. En de aandrijflijn is standaard een plug-in hybride aandrijflijn met minimaal 204 pk of 272 pk. Behoorlijk wat vermogen, maar ja, niet zoveel als die plug-in hybrides waar we de show mee begonnen. De Tourbillon en de M5. Ja. Maar dan nog, hij is behoorlijk rap. Ja, 7 seconden 0 naar 100. Nou, best wel netjes. En hij zit wel een sportieve randje aan. Maar het is vooral het uiterlijk wat opvalt. Hij lijkt nu niet meer op een Seat, maar op een echte Cupra.
Ja, en hij beviel jou goed?
Ja, kijk, bij Cupra zitten ze heel erg op dat race-DNA.
Ja.
Dat heeft die auto eigenlijk niet. Hij ziet er heel sportief uit. Er zit een sportief randje aan, maar ja, hij is niet heel veel sportiever dan een Volkswagen-product met een dynamisch adaptief onderstel. Maar het ziet er wel gewoon goed uit. Het ziet er nu heel uniek uit. En de Leon is geen SUV, dus dat maakt hem nog unieker. En daarom vind ik hem eigenlijk wel heel leuk.
Oké. Nou, we zijn benieuwd. Wanneer komt hij op de markt?
Ieder moment.
Oké. We gaan eerst nog even een andere heet hangijzer behandelen. De importheffingen op Chinese elektrische auto's. Dat gaat sowieso gebeuren? Volgens mij moet het in november nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement.
Ja, nou, het moet officieel nog worden goedgekeurd. Maar de kans zit er wel heel dik in dat dit inderdaad gaat gebeuren. Voor wie het gemist heeft, de Europese Commissie heeft bekendgemaakt dat ze importheffingen willen invoeren op Chinese elektrische auto's. Dat varieert qua percentage, varieert het per fabrikant. Dat heeft te maken met onderzoek dat in het afgelopen jaar intensief gedaan is. Nou, daaruit is dus, heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat diverse Chinese merken hebben geprofiteerd of nog steeds profiteren van oneerlijke subsidiëring. Waardoor ze dus goedkoper kunnen produceren dan Europese concurrenten.
Ja, maar is dat door China of is dat omdat ze elektrisch zijn?
Nee, omdat het uit China komt. Dus okay. Vanuit de Chinese overheid, ja, is er dus heel erg veel gestimuleerd met staatssteun om uiteindelijk auto's op een zodanig voordelige manier te kunnen produceren dat ze gewoon veel voordeliger kunnen worden aangeboden hier in Nederland. We hebben het te vaak over. Auto's uit China zijn heel erg aantrekkelijk geprijsd. Bieden veel waar voor hun geld. En dat heeft deels te maken, volgens de Europese Commissie, ik heb het natuurlijk niet zelf uitgezocht. Ja, nee. Maar uit onderzoek blijkt dus dat feit dat Chinese merken hun modellen voordeliger kunnen aanbieden dan Europese concurrenten, heeft gewoon deels te maken met oneerlijke subsidies.
En om hoeveel procent gaat het?
Het gaat dus om een percentage van 17% aan importheffing voor BYD. Het gaat om 20% importheffing van alle merken van Geely. Maar hou je vast, Geely is het Chinese moederbedrijf van Volvo, van Polestar, van Lincoln Co., van Lotus, waar we het net over gehad hebben, van Smart, van Zeekr. Het zijn allemaal merken die vallen allemaal onder die paraplu van Geely. 20% importheffing. SAIC, Shanghai Automotive International, zoiets. gigantisch groot concern. 38,1% aan importheffing. Dus onder andere het moederbedrijf van MG. Dat kennen we denk ik inmiddels allemaal. En ook de bedrijfswagens van Maxus. En
even vragen aan Jasper. Hoe zit het bij jullie? Hoe zit het bij Xpeng?
Volgens mij vallen wij in de categorie een soort gemiddelde genomen van 20-21%. Wat dan voorgenomen heffing is. Nou, wat we nu in ieder geval aan onze klanten hebben laten weten, of mensen die een auto hebben besteld, of dat van plan zijn, dat we nu dat geen impact op hun prijs heeft. Dus totdat dit definitief ingevoerd wordt, iedereen die een auto bestelt of in bestelling heeft staan, die betaalt gewoon de prijs zoals die op dat moment was. Dus dat is iets waar we in ieder geval potentiële klanten mee gerust proberen te stellen. En ik weet ook wel, dat wordt intern natuurlijk veel over, ook op een niveau waar ik niet zit. Want dat is natuurlijk iets wat ook gewoon op het hoofdkantoor in China besproken wordt. Maar daar is ook wel het streven om die verhoging, als die er komt, niet geen impact te laten hebben op klanten. Dus dat is wel iets. We zijn een nieuw merk. Daar gaan we het zo natuurlijk nog even over hebben. Maar proberen een concurrerende positie op de Europese markt in te nemen. En dat schiet niet op als je heel erg je prijzen gaat verhogen. Dus er wordt van alles in het werk gesteld om te kijken hoe we dat eigenlijk zo min mogelijk impact op de klanten kunnen laten hebben.
Ja, even dan bij het begin, want er zullen luisteraars zijn die zeggen, Xpeng, ik heb er wel eens een keer een auto van zien rijden, maar ik weet er helemaal niks van. En je zegt het zelf al, het is een nieuw merk. Hè? Dat is bij veel Chinese merken niet het geval. Die hebben een lange geschiedenis. Xpeng is jong, hè?
Is heel jong. Ja, dit jaar vieren we onze 10e verjaardag. Dus 2014 opgericht door een paar Chinese tech-ondernemers die hun sporen al hadden verdiend in de technic business, dus internet, mobiele telefonie. Die een visie hadden op de mobiliteit van de toekomst en waar technologie een hele belangrijke rol in speelt. Dus auto's bouwen doen ze sinds 2019, hè, of echt leveren, zelfs nog maar kort. En in Europa sowieso pas een jaar of twee actief nu. Voor het eerst in Noorwegen, Denemarken, Zweden, Nederland. En nu pas eigenlijk dit jaar komen grotere markten als Duitsland en Frankrijk erbij. Dus heel, heel jong.
Zit je op alle continenten of niet?
Nee, nou, er is één continent als we het over importheffingen hebben waar het een beetje moeilijk is om een Chinese auto te introduceren. Dat is Amerika, want daar zijn de importheffingen 100%. Dus dat wordt een hele moeilijke business case.
Echt waar? 100%?
Ja, dit is natuurlijk, kijk, we focussen op de importheffingen op auto's, maar dat is natuurlijk onderdeel van een veel grotere geopolitieke discussie tussen de westerse wereld en China, waar op allerlei vlakken natuurlijk conflicten zijn. Dus ik vind het ook heel moeilijk om daar een mening over te hebben, omdat dit is een onderdeel daarvan. Maar dus niet op alle continenten actief, maar wel een enorme ambitie om zoveel mogelijk landen actief te worden.
Nog even over de naam, want waar komt de naam vandaan? Is daarover nagedacht?
Ja, de naam is van eigenlijk de grootste investeerder, meneer Xiaopeng. Zo spreek je het op zijn Chinees uit. Die ook nog steeds CEO van het bedrijf is. Ook jonge tech-ondernemer uit China. En zijn naam is verbonden aan het merk en eigenlijk een beetje afgekort. Dus dat is Xpeng geworden.
Ja, ja, ja. Nog even ook weer voor de algemene informatie van onze luisteraars. Wat voor modellen hebben jullie? Wat is je modellengamma op dit moment?
Nou, dat is eigenlijk heel overzichtelijk. Er is net het derde model bijgekomen. Dus we hebben de P7 en de G9. P7 is een sedan, begint bij €50.000. G9 is een grotere SUV, die begint bij €60.000. En we hebben sinds kort de G6. En die zit in een segment dat heel interessant is. Waar ook de best verkochte auto wereldwijd uit voortkomt. Dus het elektrische SUV-segment, zeg maar tussen de €40.000 en de €50.000. En dat is de G6. Die hebben we net begin deze maand aan de Europese pers gepresenteerd. Of in ieder geval, net was de rijintroductie. Die drie modellen hebben we op dit moment.
Even over die laatste dan, omdat die zo belangrijk is of gaat worden. Een paar specificaties, want dat wil men ook altijd even weten. Hoe lang kun je ermee rijden en hoe snel gaat die?
Ja, maar de eerstgestelde vraag bij elektrische auto's inderdaad.
Ja.
Nou ja, wat een techniek is die bij ons veel gebruikt wordt, of in ieder geval ook voor de G9 is 800 volt. Dus dat is, de meeste elektrische auto's hebben een 400 volt architectuur. En die van ons, in ieder geval de G9 en de G6, 800 volt. Dat betekent kort gezegd dat je vooral heel snel kunt snelladen. Dus de G6, even qua je hebt twee accu-varianten. Een LFP-accu van 66 kWh en een NMC-accu van 87,5 kWh. LFP is natuurlijk wat beter voor het milieu, omdat er een aantal grondstoffen niet in zitten. Maar heeft wel weer het nadeel dat hij in de kou wat minder goed presteert. Drie varianten, standard range, long range en performance. Dus dan heb je nog de keuze tussen achterwielaandrijving. En bij de performance heb je dan twee motoren, dus vierwielaandrijving. En ranges tussen de 435 kilometer WLTP voor de kleine accu en 570 voor de grote accu, als je de long range neemt. En dat is wel interessant om te zien. Dat we hebben een aantal keren al met het merk meegedaan aan de tests van de Noorse Automobielfederatie. En dan zie je ook dat qua range en qua laadprestatie dat die auto's ook heel dicht bij de WLTP-cijfers zijn. Dus het zijn niet alleen maar om te shine op papier, maar in de praktijk zijn die auto's ook heel efficiënt en kunnen ze ook echt heel snel laden. En om een voorbeeld te geven, bij de G6 is dat 280 kilowatt voor de grote accu. Dus dat is volgens mij in dat segment is dat wel het snelste, denk ik.
Ja, zeker. Ja. Daar komt Tesla en Hyundai nog niet in de buurt van. Nee. Zitten wel een beetje in de buurt, 250. Hyundai zo meteen naar 266, maar 280, dat is wel dat is een knappe prestatie.
Absoluut.
Ja. En ook tijdens die introductie begin deze maand, we waren natuurlijk wel wat journalisten die dat ook wilden uitproberen bij een Fastnet hier in Nederland. Is ook al 286 op het display gezien. Oh. Zij, en misschien belangrijker, want ook net zoals je net zei bij die Lotus, dat is natuurlijk een piekvermogen. Maar die auto's houden het ook heel lang vol. Dus tot 50, 60% state of charge blijft hij gewoon wel echt boven de 200 kilowatt. Wow. En dat betekent gewoon, dus 100 kilometer. Ik vind die 10 tot 80% tijd vind ik altijd een beetje gekke. Want ik denk van 10 tot 80% van wat? Maar zeg maar 100 kilometer range in 5 minuten erbij. Dus dan begint de range anxiety wel een beetje te verdwijnen, denk ik.
Kijk, automakers kunnen daar erg mee spelen. Die geven het piekvermogen op. Bijvoorbeeld bij Tesla ook 250. Maar dat hou je eigenlijk maar 30 seconden vol als je accu bijna leeg is. Ik weet van de G9, als je die van 10 tot 80% laat, heb je gemiddeld zit je op 230 kilowatt. Ja, dat is gewoon echt waanzinnig.
Dat praat je echt werkelijk over snel laden. Ja. Dat is altijd alleen het piekvermogen wat zo'n batterij qua laadsnelheid zou kunnen bereiken. Dat is wat gecommuniceerd wordt. Maar goed, dat het maar
heel erg mee spelen.
30 seconden wordt vastgehouden. En juist die curve, die laadcurve, als die heel lang stabiel blijft, dan ben je echt aan het snel laden. Nou, blijkbaar. Is de laadsnelheid ook een USP van Xpeng?
Ja, goed. Je USP, kijk, uniek is het niet. Want ik bedoel, er zijn andere auto's op de markt die nog sneller kunnen laden. Er zijn ook wel over het algemeen auto's die ook in een wat duurder segment zitten. Hè. Ik kom zelf bij Porsche vandaan. Dus Taycan was lange tijd een van de snelst ladende auto's. Ja. Maar daar betaal je ook al een andere prijs voor. Mm-hmm. Dus kijk, we noemen het zelf EV excellence. Een beetje een marketingterm. Maar die elektrische prestaties en de technologie die daar aan de grondslag ligt. Dus die 800 volt en alles om ervoor te zorgen dat die auto zo efficiënt mogelijk wordt. Dat is wel echt een belangrijk speerpunt van het merk.
Ja. Nee, weet je, ik word wel eens vaker om advies gevraagd, ook in de kenniskringen met mensen die bijvoorbeeld een leaseauto moeten wisselen of dergelijke. En ik krijg gewoon veel vragen over die Chinese merken. Weet je wel, van is dat wat? Dat krijg ik altijd een vraag, is dat wat? Ja. Maar wat ik wel vaak hoor van niet-autokenners, is dat ze veel Chinese merken toch een beetje op elkaar vinden lijken. Niet alleen per se qua design, maar ook qua interieur. Het is allemaal een beetje van hetzelfde. Groot beeldscherm, strak dashboard. Dus vandaar ook de vraag van waarmee onderscheidt Xpeng zich van de massa?
Ik denk die elektrische prestaties is wel echt een belangrijke. Ja. Dat zie je ook ten opzichte van andere Chinese concurrenten, dat we daar echt wel beter presteren. Maar ik denk ook, en dat horen we ook gewoon terug van mensen die bij ons in de showroom komen. Kijk, we zijn nieuw, dus dat is sowieso een beetje koudwatervrees bij mensen. Je moet ook dan op een feestje uitleggen van ik rij in een Xpeng. Dat kennen heel veel mensen nog niet. Maar we zien ook heel veel mensen die uit een premium Duitse auto komen bij ons en die hem inruilen. Omdat ze dan ineens, doordat de bijtelling natuurlijk hoog is geworden op dit soort auto's ook, ineens in plaats van over 120.000, 130.000 euro, in plaats over bij een G9 maximaal 80.000 euro bijtelling betalen. Ja. En dat is nog steeds een hele hoop geld, maar er is ook een hele grote groep ondernemers en mensen die zo'n auto zakelijk kunnen rijden. Ja, voor wie dat echt wel serieus in de maandkosten scheelt. Maar het grappige is dan, als ze in die auto instappen, en dat hoor je ook nu na een paar maanden van mensen die in die auto's rijden, dat ze eigenlijk gewoon heel erg onder de indruk zijn van de kwaliteit. Dus ook gewoon de bouwkwaliteit, materialen, stilte aan boord. En dat is natuurlijk wel een dingetje met Chinese auto's. Alle uitrusting is standaard. Hè? Je kunt bij ons bijna niks kiezen. Bij de G6 kun je een trekker kiezen en een ander kleurtje dan wit. En verder zit alles erop en eraan. En dat, ja, ik kom ook uit een wereld waar als je dan een nieuwe leaseauto ging uitzoeken, zo makkelijk
moest alles er nog bij.
Makkelijk 5 tot 10.000 euro extra kon aanvinken aan opties die je graag wilde hebben. Of toch keuzes moest gaan maken. Ja, of grote wielen of een panoramadak. Ja, dat hoeft bij deze auto niet. Dus bij de P7 en de G9 heb je nog in ieder geval één optiepakket met Nappa leer en duurdere audio. Maar bij de G6 is dat er zelfs ook niet meer. Dus het is gewoon een trekhaak voor de Nederlanders. Kan 1500 kilo trekken, dus dat is ook fijn.
Nappa leer zit er al in dan?
Nee, we zijn er eigenlijk ook van afgestapt. Dus dat zie je natuurlijk, dat is ook wel echt wel een trend om van echt leer. Hè? Dat is natuurlijk ook niet zo milieuvriendelijk om daarvan af te stappen. Dus in de G6 is het standaard leatherette, dus een beetje leerachtig. Maar het is uiteindelijk natuurlijk het is kunstleer. Dus dat zit erop. Ik bedoel, daar zijn Nederlanders gevoelig voor, hè? Alles erop en eraan. Maar goed, het moet wel een auto zijn waar ze ook wel, en ik denk qua design ook wel iets wat de Europese smaak een beetje aanspreekt. Hè? Dus je ziet, zonder dat het een copycat is, zie je wel invloeden van Europese auto's. En dat is ook, denk ik wel, in het verleden ook wel zo geweest, dat de auto's van een ander continent dan toch niet helemaal aansluiten bij wat Europeanen mooi vinden.
Ja. Nog heel eventjes, want jullie hadden net over het snelladen. We hadden het over die Lotus. En toen zei Ruben Jason van dat zijn speciale kabels. Die moeten zelfs gekoeld worden. Is dat bij Xpeng dan ook zo? Omdat jij daar tegenaan zit, tegen die snelheid?
Nou, 300 kW is behoorlijk snel. Hè? Of tenminste, dat is behoorlijke voltage. Dus dan, maar ik zag laatst een filmpje voorbij komen. Ook, we hebben ook best wel veel contact met Fastnet bijvoorbeeld. En die hebben al inmiddels 400 kW laders ook in Nederland staan. Hè? Bij ons vlakbij, bij onze vestiging in Breukelen hebben ze die staan bijvoorbeeld. Ja, en daar liet ze even aan de binnenkant, even in de meterkast zien. Ja, die zijn ook al gekoeld. Want dat is, er gaat zo'n enorme hitteontwikkeling is daar natuurlijk. Dus dat zal, maar dat is meer iets wat aan de kant van de laadaanbieders natuurlijk ook geregeld wordt en waar de innovatie zit. Ja,
de cooling is een van de belangrijkste punten om juist die hoge snelheden te kunnen veilig. Alles moet natuurlijk veilig, 100% veilig, anders wordt het niet aangeboden. En juist cooling, hoe beter we de koeling onder controle krijgen, hoe hoger we de laadsnelheden kunnen aanbieden. Ja. Dat is eigenlijk wat om gaat. Daarom zijn die laadkabels, als je zo'n C6-lader van een snellaadst afhaalt, je voelt gewoon het gewicht. Maar het is ook die kabel, dat is gewoon super dik. Daar zit gewoon heel veel isolatie en vloeistof in om het allemaal te koelen. En dat zul je in de toekomst, denk ik, nog veel meer zien, juist om die laadsnelheden te kunnen verhogen.
En het zegt ook iets over de accutechnologie van een merk als Xpeng, maar ook tuurlijk. Porsche en Tesla. Die accupakketten die worden tijdens het laden ook extreem gekoeld. Want er komt zo'n bakstroom ineens in zo'n korte tijd naar binnen. Daarom hoor je die ventilator hoor je ook lopen. Als je bij zo'n snellaadstation staat, dan hoor je overal om je heen een beetje die auto's actief koelen. Maar zeker als je zo snel wil laden, zoals bijvoorbeeld die G9, dan moet je inderdaad gewoon je accutechnologie gewoon goed voor elkaar hebben.
Nog eventjes, ik maakte aan het begin een flauw grapje over je het heel erg druk had in Luxemburg. Maar waar is jouw merk te kopen in Nederland en in de Benelux überhaupt? Heb je veel vestigingen? Heb je dealers of agenten?
We hebben in Nederland agenten. Ze werken in Nederland samen met Emiel Vrij. Dat is een naam die bij veel Nederlanders misschien niet zo heel bekend is, maar een van de grootste, misschien wel de grootste autoretailer in Europa. Ja. Een Zwitsers bedrijf. Dus in Nederland bekend van Nefkens en Ekris bijvoorbeeld. Dus in Nederland hebben we een agentuurmodel met Emiel Vrij. Zitten we in Breukelen, Rotterdam en Bad Hoeverdorp. Dus net onder de rook van Schiphol en Amsterdam. En in België en Luxemburg hebben we een dealermodel met Hedin. Daar zitten we nu in België 4 vestigingen. Antwerpen, Brussel, Gent en Maldegem uit mijn hoofd. En in Luxemburg nu 1 die binnenkort open gaat. Dus een beetje agentuur-dealer model, maar wel met echt gerenommeerde partners, ook voor service. Dus en in Nederland, de dekking was eerste focus was op de Randstad. Dat is ook wel de ambitie natuurlijk om uit te breiden, bijvoorbeeld wat meer richting het zuiden en richting het oosten. Maar dat is een beetje kip-ei verhaal natuurlijk. Hè. Je moet ook een bepaalde vloot hebben om dat te gaan doen. Maar goed, omdat Emiel Vrij zo'n partner is die al 16, 17 merken volgens mij vertegenwoordigt in Nederland, zijn we ook aan het kijken naar een model dat je auto voor service, hè, want dat gaan we nu natuurlijk op een gegeven moment krijgen. We zijn sinds september, hebben we auto's op de weg. Die gaan op een gegeven moment aan hun eerste beurtje toe zijn. Dat we wel aan het kijken zijn naar een model dat je je Xpeng bij een andere Emiel Vrij vestiging kunt brengen. En dat vanaf daar dan de service wordt afgehandeld. Dus dat is wel iets waar we over in gesprek zijn. Maar voor nu is het nog even, ja, ook voor mensen die wat verder weg wonen in Nederland, toch even naar Rotterdam of Breukelen of naar Bad Hoeverdorp rijden om een auto te proefrijden of voor een beurt te brengen.
Ja, daar ben je niet uniek in. Dat hebben we wel meer merken. Maar overigens kun je naar Luxemburg in de toekomst waarschijnlijk vliegen. Want ik zag op mijn aantekeningenlijstje staan Aero HT. Ofwel, ik neem aan dat je het uitspreekt als Aero HT. En dat is verbonden aan Xpeng. Wat is dat?
Klopt. Ja, dus eigenlijk is Xpeng heeft 3 divisies. Dus 1 is de autodivisie, daar werk ik voor. Dan heb je nog een robotica divisie. Waar robotica wordt ontwikkeld, maar bijvoorbeeld ook voor de eigen fabrieken. En dan heb je Aero HT. En dat is eigenlijk de divisie die de futuristische tak eigenlijk. Die zich richt op vliegende mobiliteit.
Kijk.
En dat is, ik denk, je zegt net van ja, dan kan je binnenkort naar Luxemburg vliegen. Nou, ik denk dat het in Europa met al onze regelgeving niet zo heel snel letterlijk van de grond gaat komen. Maar in China en in bijvoorbeeld bepaalde markten in het Midden-Oosten, hè, Dubai, zijn er al best wel testkilometers gevlogen met onze X2. Dat is een prototype. Dus eigenlijk moet je eigenlijk zien als een 2-persoons drone. Waarmee je dus verticaal kunt landen en stijgen. Dat is een prototype. Maar
is het dan niet meer een vliegtuig dan een auto? Zitten er nog wielen aan of niet? Want nee, ik kijk dan even naar de Nederlandse Pel V. Dat ziet er in eerste instantie uit als een auto. Laat ik me eerlijk zijn. En in tweede instantie is het pas een vliegtuig. Bij jullie is het omgekeerd.
Ja, dit is eigenlijk. Letterlijk is het geen auto, want er zitten geen wielen aan. Er komt eind dit jaar gaat er een model in de verkoop. Wat volgend jaar ook echt op de markt komt in bepaalde delen in China. Dat is eigenlijk een soort combinatie. Dat is een auto met zo'n drone achterin. Dus op het moment dat je niet meer verder kunt met die auto, dan kun je die drone uitladen en dan kun je daarmee verder. Het is leuk als je ergens een berghutje hebt wat moeilijk bereikbaar is.
Ja.
Maar op de CES begin dit jaar in Las Vegas en op de Beijing Auto Show in april is wel echt een prototype van eigenlijk een elektrische supercar die ook echt kan vliegen. Dus dat is gewoon een auto met 4 wielen, maar wel met een hele ingenieuze installatie waarmee die dus ook verticaal kan landen en stijgen. En dat is ook een auto waarvan bevestigd is dat die wel, nou, dat zal niet volgend jaar zijn, maar wel nog in ieder geval dit decennium ook op de markt gaat komen. En dan heb je het echt over vliegende auto's.
Ja. Maar even voor de beeldvorming, want dit is allemaal audio en je kunt er niks bij zien. Heeft hij dan vleugels of heeft hij een rotor of heeft hij beide? Heb je daar een idee van?
Ja, hij heeft eigenlijk een soort uitklapsysteem waar, ja, net zoals bij een drone eigenlijk, hè, dus rotoren op zitten. Dus volgens mij op de 4, nou, ik weet niet eens de exacte specs.
Meerdere rondom.
Ja, dus die kunnen uitklappen op verschillende hoeken van de auto. En dan heb je dus eigenlijk heb je rotoren. Net als een helikopter kun je dan verticaal landen en stijgen. Ja.
Heel interessant, Jasper. Ja, volgens mij zijn we een beetje aan de afronding van het verhaal met jou. Of heb jij nog iets wat we absoluut nog kwijt wil over Xpeng? Wat we vergeten zijn te vragen? Kan maar zo, hè? Want we hebben veel gevraagd. Maar meestal heeft Naal nog wel een nijpende vraag.
Nou, Xpeng. Nou, het is, zitten er nog meer modellen in de pijpleiding? Want het is allemaal heel erg gefocust op SUV. En een sedan natuurlijk, vierde sedan. Maar het is natuurlijk, blijft die focus op SUV's? Of kunnen we ook andere type auto's verwachten in een wat lagere prijsklasse wellicht?
Nou, in China is in ieder geval een submerk net geïntroduceerd, Mona. Dat is echt een wat goedkoper merk. Daar is nog niet van bekendgemaakt dat het ook naar Europa komt. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat best interessant zou zijn. Dus wat in ieder geval Xpeng heeft bevestigd is dat ze elke anderhalf jaar met een nieuw model willen komen. Hoe dat er voor Europa uitziet is even de vraag. Want in China rijdt bijvoorbeeld nu net de X9 rond. Dat is een heel populair model daar. Dat is een MPV. Dat is echt een people carrier. Mm-hmm. Met van die grote captain chairs. Hè, net zoals een paar andere merken ook hebben. Dat is in Azië een heel interessant model.
Ja.
Maar de vraag, er is nog geen beslissing over genomen of dat ook naar Europa komt. Dus er zal bij elk model, dus niet per se een focus op SUV. Maar ja, je ziet nu wel gewoon in Europa is dat gewoon de populairste categorie auto's. Dus als je een beetje volume wil gaan maken, ja, dan moet je met zo'n auto komen. Vandaar de G6.
Ja. Hey, wat betreft die importheffing, hè? Stel.
Dat zijn 2 vragen nu, hè?
Ja, oké. Okay. Het schiet me ineens te binnen. Stel dat die importheffingen inderdaad gaan plaatsvinden en dat er dan misschien vanuit de fabrikant wellicht wel een kleine prijscorrectie wordt doorgevoerd, maar dan ook weer niet zodanig om die hele heffing te kunnen compenseren. In hoeverre denk jij, en het hoeft niet per se, misschien, maar meer in zijn algemeenheid. Hoe zal het echt die hele Chinese automarkt in Europa maken of kraken? Of dat er niet zo heel veel verandert? Wat zijn jouw verwachtingen? Als je praat over, laten we 20% importheffing als percentage aanhouden. Denk je echt dat die hele business instort? Of ik denk dat het wel meevalt.
Ik vind het moeilijk om over te speculeren, maar ik kan me niet voorstellen dat het met zo'n verhoging helemaal instort. Dus,
nee,
dus er is die fabrikanten heel veel aan gelegen om het ook hier te maken. Als ik kan puur voor Xpeng spreken, maar hebben echt een beetje echt commitment om het in Europa te gaan maken. Dus die zullen niet zo snel het laten instorten. Ik bedoel, het voorbeeld dat we net gaan van Amerika met 100%, dat is een ander verhaal.
Ja, dat is anders.
Maar hier, ja.
Maar die Amerikanen zijn op oorlogspad. Hè. Dat is.
Ja,
dat
die beschermen hun eigen auto-industrie.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk wat in Europa net zo goed gebeurt. Hè. Dat is waar deze heffingen vandaan komen. En ja, laten we wel zijn. Er zijn ook autofabrikanten in Europa die daar helemaal niet zo voorstander van zijn.
Tegen, ja. Net,
precies,
dat ik
ja.
Net
Volkswagen Groep heeft een belang van 5% genomen in Xpeng vorig jaar. Voor 700 miljoen zich een aandeel ingekocht. Ook om een techniek te delen en samen auto's voor de Chinese markt te ontwikkelen. Ja, die zijn helemaal niet zo blij met zo'n verhoging.
Nee.
We moeten het afronden, jongens. We zijn een beetje aan het einde van deze podcast gekomen. Maar niet voordat we nog 30 seconden gaan luisteren naar Bart in de rubriek 30 Seconds. Om welke auto gaat het? En je hoort geen merk, geen model, geen land van herkomst. Laat me horen, Bart.
Na meer dan 17 jaar gaat het spannende hoofdstuk sluiten. Het is een verhaal van successen en ook van indrukwekkende bijnamen, zoals Porsche Killer en Godzilla. Maar we zijn vooral benieuwd naar de toekomst, want die VR38 DETT moet vast met pensioen balen.
Om welke auto gaat het? Stuur je goede antwoord naar podcast@autorij.nl. Vorige keer hadden we veel goede inzendingen, moet ik zeggen. Dat was de Kia Picanto en de winnaar komt uit Middelburg. Gerard Onderdijk, van harte gefeliciteerd. We sluiten het hier af. Ik dank Niall van Leeuwen en Ruben Jason Penders van autorij.nl. Maar bovenal ook Jasper Koek, PR-manager Benelux van Xpeng. Dank voor jullie komst. Volg autorij.nl op de site, op Facebook, op Instagram en YouTube. Laat een review achter op je favoriete podcast-app. En mail je vragen en opmerkingen naar datzelfde mailadres podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.